Goedenavond. Toen er net een lied opgegeven moest worden, toen moest ik denken aan een gemeente waar ik regelmatig kwam. En nog kom trouwens, maar daar was een gepensioneerde kolonel uit het leger. En als je hem vroeg, of als je de gemeente vroeg, welk lied gaan we zingen? Dan was hij de eerste die dat had met een daverende stem. Nummer 1. Altijd nummer 1. Want een boek begin je ook bij bladzijde 1, zei hij. Wat een logica, hè? Goed. Het is goed om hier te zijn vanavond. Het is ook de enige gemeente waar ik 's avonds spreek. Want de rest is me allemaal te ver weg. Voor de avonduren vind ik het, voor de ochtenduren vind ik het prima. Maar 's avonds wil ik alleen dichtbij. En Hattem is dichtbij. Dus als ik tegen mijn vrouw zeg ik moet vanavond preken, dan weet ze altijd waar ik ben. Dat weet ze doorgaans door de week niet zo, maar zondag wel. Ik wil met jullie lezen uit de Filippenzenbrief, hoofdstuk 2, de versen 12 tot en met 18. En ik doe dat uit de herziende Statenvertaling. Kijk, als je de Filippenzenbrief een studie van zou maken, dan zie je dat die brief maar één doel heeft eigenlijk. En dat is dat Christus groot gemaakt wordt in ons lichaam. Je mag ook je leven zeggen. Daar gaat het om, hè. Iedere hoofdstuk, als je dat leest, kom je weer datzelfde luid en duidelijk doorklinkende thema, dat Jezus centraal staat in het leven van een christen. Nou, vandaag wil ik met jullie nadenken dus over Filippenzen 2, de versen 12 tot en met 18. Daar lezen we het volgende. Daar schrijft Paulus aan de gemeente te Filippi. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hard gelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijdt u dan met mij. Wat Paulus hier beschrijft, betekent eigenlijk dat we toegewijd zijn aan hem en dat we beschikbaar zijn voor hem. Kijk, ik weet niet wanneer jullie tot geloof zijn gekomen. Tot persoonlijk geloof in de Heer Jezus. Of misschien zeg je wel, ja, ik sta daar nog voor. Ik heb die keus nog lang niet gemaakt. Maar tot geloof komen betekent eigenlijk niets anders dan dat je ja zegt tegen de roepstem van Jezus. Van God. Die al eeuwenlang de mensen roept. Geloven is dan eigenlijk antwoordend leven op de roepstem van God. Maar wanneer je tot het geloof komt, of wanneer je dat bent gekomen, wanneer je beseft hebt, ik heb iemand nodig die mij redt vanuit al die dingen waarin we vast kunnen zitten, maar het meest mij redt van mijn God verlorenheid. Op hetzelfde moment dat je je overgaf aan Jezus, gebeurde er een aantal dingen in je leven. Je ontvangt in de eerste plaats vergeving voor je zonde en je zonden. Je zonde, omdat je ongehoorzaam geweest bent aan het grote opdracht, heb God lief boven alles, je naaste als jezelf. En het gevolg daarvan is dat je zonden bent gaan doen. Dat je ongehoorzaam bent geworden en dat je altijd naar jezelf hebt gekeken in plaats van dat je geluisterd hebt naar God. Je werd in Jezus ook rechtvaardig en heilig verklaard. Je bent door de Heilige Geest ingevoerd in het lichaam van Christus, de gemeente. Want christen zijn, dat doe je samen. De Heilige Geest kwam in je wonen. Het is eigenlijk een wonder, hè, dat God jouw lichaam wilde gebruiken om zijn geest in te laten wonen. En de Bijbel zegt dat je door de Heilige Geest verzegeld bent, ja, met de belofte. God heeft dus als het ware zijn eigendomszegel op jou en op mij gelegd. En wij zijn hier op aarde, en zolang we hier op aarde zijn, dan zijn we geroepen om hemelburger te zijn. Paulus die zegt in de Efezebrief dat wij geroepen zijn tot een wandel die de roeping waarmee je geroepen bent waardig is. Nou, als je dat allemaal kunt zeggen, hè, dan ben je een gelukkig mens. Dan ben je een gezegend mens. Want dan heb je deel gekregen aan allerlei zegeningen die God aan jou en aan mij wilde geven. En dan ontstaat er een relatie met Jezus. Een relatie met hem waardoor je met hem gaat communiceren. Hij spreekt tot jou en jij spreekt tot hem. En er ontstaat een verbondenheid, een intimiteit met de Heer Jezus Christus. En dat was ook zo bij de gemeente in Filippi. Want ze hadden de Heer Jezus leren kennen. Ze waren tot levend geloof gekomen. Ze waren, ja, en er ontstond dus communicatie tussen God en hun. En dat gebeurde onder andere door een brief die Paulus aan hun geschreven heeft. En als je die brief leest, dan zie je dat Paulus hun aanspoort op een bepaalde manier. Want er mankeerde wel iets aan de gemeente in Filippi, hè? Het is een bemoediging eigenlijk, als je er goed over nadenkt, want iedere gemeente mankeert toch wat? De ideale gemeente bestaat niet, zeggen we altijd. Nou, hier mankeerde er ook iets. En mankeerde iets. En Paulus die bespreekt omdat het zo belangrijk is, wil hij dat bestrijden en dan gaat hij dat bespreken. Dan zegt hij bijvoorbeeld, jullie moeten strijden om eensgezind te zijn. En je kunt het ook eenvoudig zeggen, je moet strijden om samen steeds weer door die ene deur te kunnen komen. Je moet niet samen ruzie maken, nee, je moet samen een eenheid vormen. En dan geeft hij aan wat daarvoor nodig is. Want als je kijkt naar hoofdstuk 2 vers 3... dan heeft hij het over nederigheid. Dan zegt hij, doe niets uit eigen belang of eigen dunkt, maar laat in nederigheid de een de andere voortreffelijker achter dan zichzelf. Nederigheid. En of je nou theologisch met elkaar verschil hebt, of dat er een botsing in karakters is, of dat jij verschil van mening hebt over hoe het zou moeten gaan binnen de gemeente, doe niets uit eigen belang, zegt Paulus hier. En omdat Paulus dat echt wilde onderstrepen, geeft hij namelijk een heel indrukwekkend voorbeeld. Dat kun je lezen vanaf vers 5 tot en met 11. Ik ga dat nu niet lezen. Maar dan schrijft hij dat Jezus de hoogste plaats had verlaten om uiteindelijk naar de laagste plaats te gaan. Om vervolgens een naam te ontvangen die boven alle namen uitstijgt. Jezus is dus eigenlijk ons grote voorbeeld. We spreken heel vaak over Jezus, onze redder. Ja, hij is onze redder. Maar Jezus is ook onze grote voorbeeld. Ons grote voorbeeld, want zijn vernedering en zijn opofferingsgezindheid zijn een voorbeeld voor ons. Hoe staan wij hier in het leven? Hoe staan wij hier in de gemeente? En als je die weg van Jezus gaat, dan vind je in Jezus het beeld van Gods karakter. Want Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Hij is het afdruk van de wezen, van het wezen van God. Niemand kan de Vader zien, alleen ik heb hem gezien, zegt hij. En als je zo over Jezus nadenkt, hè, en je realiseert je wat hij voor jou gedaan heeft en wat hij nog steeds doet, en dat hij een voorbeeld voor je is, dan kun je toch maar één ding zeggen. Dank u, Heer. Dank u wel dat u dat deed voor mij. Zodat ik weer in verbondenheid met God kan leven. Maar dat niet alleen. U deed het ook om voor mij een voorbeeld te zijn. En dat laatste bedoelde Paulus. Want Paulus laat ons hier een voorbeeld zien. En terwijl die Paulus dat doet, wordt die brief van hem voorgelezen in de gemeente te Filippi. En die mensen die horen die opdracht. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Nou, je voelt wel aan dat het hier niet gaat om woorden, hè? Dat het ook niet gaat over kennis. Maar dat die gezindheid van Jezus alles te maken heeft met ons hart, maar ook met ons leven. Als hij dat gezegd heeft, dan begint hij met vers 12. En daar begint hij heel bemoedigend mee. Daarom, mijn geliefde. In de herziening, of in de normale, althans in de NBV-vertaling staat dan broeders en zusters. Vriendelijke aansporing, of niet dan? Kijk, ik kan jullie niet aanspreken met lieve mensen, hè? Ik weet helemaal niet of je lief bent. Toch? Maar waar ik je wel mee aan kunt spreken is met geliefde, want het is 100% Bijbels. Wij zijn geliefde kinderen van God. En Paulus die schrijft hier, daarom, nu ik dit gezegd heb over Jezus, zegt hij dus, daarom wees gehoorzaam. Want de mensen die waren toen Paulus bij ze was, waren dat hele gehoorzame, bereidwillige christenen. Maar nu is Paulus weg. En dan zegt hij, nu ik afwezig ben, doe ik een beroep op jullie. Om ook nu ik er niet meer ben, nog steeds gehoorzaam te zijn. Doe ik een beroep op jullie bereidheid om Jezus te gehoorzamen. Want uiteindelijk gaat dit gedeelte over, maar over één ding, en dat is gehoorzaamheid. Hè? Dat is ook zo'n woord waar we natuurlijk vandaag de dag behoorlijk wat moeite mee hebben, laten we eerlijk zijn. Gehoorzaamheid. Wie is er nog gehoorzaam? Je hoeft alleen maar naar onze autorijden te kijken. Wie is er nog gehoorzaam? Maar gehoorzaam is een, ja, en daarom ga ik vanavond 5 adviezen, 5 aansporingen geven om toegewijd en beschikbaar te zijn voor Jezus. En het eerste voorbeeld wat Paulus hier noemt, dat is wat je vindt in vers 12. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. En dan lees je dat en dan vraag je, wat zou Paulus daar nou mee bedoelen, hè? Werk aan je zaligheid. Als je het evangelie kent, dan weet je toch dat Paulus hier niet kan bedoelen, werk aan je eigen redding. Want in deze brief, maar ook in de andere brieven van Paulus, wordt heel duidelijk, laat hij ons heel duidelijk zien, dat we gered worden door ons geloof in de Heer Jezus Christus en dat alleen. Wij hebben antwoord gegeven op Gods roeping in Jezus. Daardoor worden we gered. En dat is het goede nieuws wat we aan ieder mens mogen vertellen. Dat iedereen die zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus, dat die gered is. Dat die bevrijd wordt. Of zoals Paulus het in de Colossensebrief zegt, God heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. En wat heeft hij ons gebracht? Verlossing. En wat heeft hij ons gegeven? Vergeving. Dus hij bedoelt hier niet werk aan je redding. Maar wat bedoelt hij hier dan wel mee? Hij bedoelt hiermee, werk je redding uit. Zorg ervoor dat in jouw en mijn leven zichtbaar wordt dat je een kind van God bent. Dat zegt hij hier. De Telersverklaring had een hele mooie, hè? Daar stond, zorg ervoor dat je zonder geestelijke schade door de wereld gaat om veilig het einddoel te bereiken. Dat is ook wel heel mooi, hè? Althans vond ik een mooie. En daar ben je nooit meer klaar. Zolang jij hier op aarde bent, zul je hier aan moeten werken. En Paulus zegt tegen die mensen in Filippi, nu ik er niet meer ben, werk aan je zaligheid met vrees en beef. Dat je dus gaat zeggen, Ik verlang ernaar om mijn leven hier op aarde te groeien in mijn toewijding aan Jezus. En in het kennen van Jezus. Om op die manier te werken aan mijn zaligheid met vrees en beef. Of om het anders te zeggen, doe gewoon wat Jezus van je vraagt. Daar gaat het om. Doe gewoon wat Jezus van je vraagt. Maar misschien zeg je nu wel, als je deze tekst hoort, werk aan je zaligheid met vrees en beef, daar schiet ik van in een kramp. Je moet eens weten hoe dit bij mij binnenkomt. Natuurlijk wil ik nederig zijn. En natuurlijk wil ik eensgezind zijn. En ik wil op een goede manier dienstbaar zijn aan andere mensen. En ik wil me in de gemeente laten leiden door goede motieven en niet door verkeerde motieven. En ik verlang ernaar om het evangelie door te geven aan een ander. Dat staat me allemaal voor ogen. Maar hoe? Want als ik eerlijk ben, dan moet ik zeggen, daar faal ik in. Nou, als je dat denkt, hè, mag ik je dan bemoedigen? Je bent niet de enige, hoor. Ik faal er ook in. En daarom vind ik die tweede aansporing zo belangrijk. Hè? Daar staat hij in vers 13. Daar staat hij, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. En dan zegt hij, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Vind je dat niet bemoedigend? Het is God die in je werkt. Dat is het geheim. En als je dat gaat zien, hè, dan ben je al een heel eind op weg. Want dan versta je een geestelijk principe. Namelijk dat God tegen jou en tegen mij zegt. Mijn geliefde zoon en dochter. Werk aan je zaligheid. Mijn geliefde zoon en dochter. Doe dat met vrees en beven. Want, zegt God, ik verlang ernaar om in jou te werken. Ik verlang ernaar om door jou heen te werken. En als we dan naar Paulus kijken, dan zien we dat Paulus iemand is die ten diepste ja, daar ja tegen zegt. Paulus was een man met een vernieuwd hart, hè? Hij was tot geloof gekomen. Hij was opnieuw geboren. En hij heeft gezegd, ik heb een verlangen om de Heer te dienen. En ik ga ervoor. En als je Paulus de fanatiekeling ziet, dan zie je dat hij er ook helemaal voor ging, hè? En ik denk dat hij net als wij het soms deed uit eigen kracht. Maar God laat ons tegen de lamp lopen. Paulus liep ook tegen de lamp. In Romeinen 7, daar kun je lezen. Want, dat zegt Paulus, ik weet dat in mij, dat is mijn aardse natuur, niet goed woont. Immers het willen is er bij mij wel aanwezig, maar het goede doen, dat kan ik niet. Het lukt me gewoon niet. Ik kan het niet. Maar Godzijdank, God werkt in mij. Dat is Paulus zijn getuigenis. En daarom moeten wij stoppen om ons in onze eigen krachten steeds weer aan te spreken. Want zo werken in de gemeente, zo werken aan je geloof en bezig zijn, daar word je dood en doodmoe van. Als je dat opgeeft en je weet, God is het die mij werkt, hè? Dan komt die verbinding met boven tot stand. En dan gaan we leren om te zeggen, Heer, doet u het maar. Maakt u het maar waar. Ik kan het niet. Maar u kunt het wel, hè? Want wat voor ons mensen onmogelijk is, is toch mogelijk bij God. Dat heeft God gedaan. God gaat het door ons heen tot stand brengen. Want het christelijk leven, leven dus vanuit je eigen kracht, dat christelijk leven vanuit je eigen kracht leven, dat wordt echt een fiasco, hoor. Dat lijkt misschien wel mooi, maar met je eigen ideeën, met je eigen inzichten, met je eigen plannen en met je eigen kracht. En daarom moet Paulus zeggen, Heer, ik begin er niet aan. Tenzij u het door mij heen doet. Weet je, ik vind dat zo bevrijding, hè? Het is God die in mij, maar ook in jou werkt. En wat wij moeten weten, is 1. Werk aan je zaligheid met vrezen en beven. 2. God werkt in ons. En hij werkt door ons. Heen naar elkaar en naar de ander in deze wereld. Maar pas op, hè. Ga dat alsjeblieft niet imiteren. Want christen worden, of christen zijn, is geen imitatie van Jezus, hè. Ik heb het wel op mijn Bijbelstudie verteld, maar ik denk wel 30 jaar geleden een verhaaltje geleden van iemand. Die had zijn kat gedresseerd. Misschien ken je het wel, heel bekend. Misschien wel, ik weet het niet. Maar ik vond het mooi. Die had zijn kat gedresseerd, dat beest, dat kon heel netjes zitten. Ja, dat ging zitten. En dan stopte hij een kaars tussen zijn voorpootjes en die stak hij aan. En die kat bleef zitten, heel devoot. En iedereen die er kwam, moest natuurlijk dat kunstje zien. Hè? Maar op een gegeven moment dan was er een vriend, ja, die had het al 10 keer gezien. Die was het behoorlijk zat. Dus die komt weer op bezoek en die kat gaat weer zitten. Weer met die kaars tussen zijn pootjes, weer. Die is aangestoken. En hij haalt een doos uit zijn zak, doet hem open en springt de muis uit. Nou, die kat, boem, achter die muis aan. Gat in zijn vloerbedekking. Het was dressuur. God vraagt geen dressuur, hè? Kijk, wij zeggen wel eens, natuurlijk leven moet geestelijk worden. En dan zetten we er een punt achter. Is niet waar, hoor. Nou moet geestelijk leven natuurlijk gaan worden. God moet het gaan doen. Want het betekent dat we hem, ja, ruimte moeten geven om in ons en door ons heen te werken. Kijk, als je naar Paulus' leven kijkt, dan zou je kunnen zeggen, Paulus omarmt hier het goddelijk voorbeeld van Jezus. Afdalen tot in het diepste. Nederigheid en beschikbaarheid. Hij kent de goddelijke opdracht. Werk aan je zaligheid. En hij heeft het geheim ontdekt. De goddelijke kracht die in ons werkzaam is. Want weet je wat het begin van toewijding is? Jezus aannemen. Weet je wat de voortgang van toewijding is? Dat je Jezus koestert in je hart. Weet je wat volkomen toewijding is? Leven in de kracht van God. En tegelijkertijd op Jezus rekenen als iemand die er altijd is. Die altijd naar je kijkt. En alles van je weet. En toch van je houdt. En in jou wil werken. Goed, we gaan naar de derde aansporing. Die brengt ons meteen weer terug naar het leven, hoor. Helemaal 2 voetjes op de grond. Want in de versen 14 tot en met 16 werkt Paulus dat leven in gehoorzaamheid aan Jezus eigenlijk uit, hè? En het bewerken van onze redding door te leven in nederigheid en onderlinge eenheid maakt hij hier concreet. En dan zegt hij, en dan moet je even oppassen wat hij zegt, hè? Want dat vind ik zo leuk, hè? Als je dat in gewoon Nederlandse woorden zegt, dan zegt hij eigenlijk: stop met mopperen. Had je niet verwacht, hè? Stop met mopperen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. En dan denk ik: wie is in de Bijbel het voorbeeld van mopperen en meningsverschillen? Dat is het volk Israël. Ga maar kijken naar de woestijnreis. Keer op keer duikt tijdens die de woestijnreis, duikt die hardnekkige probleem van ontevredenheid en mopperen op. Er ligt natuurlijk wel iets aan ten grondslag, hè? En ik denk dat wat er aan ten grondslag ligt, dat is trots. Wij hebben meer verdiend dan dat we nu krijgen hier in die woestijn. Dat was hun klacht. Trots en het ontbreken van nederigheid. En dat is iets wat, als we eerlijk zijn, dat sluimert allemaal in ons, toch? De christenen in Filippi, dat waren in een bepaald opzicht, waren dat modelchristenen. Dat is echt waar. Want Paulus was vreugdevol over ze. Echt vreugdevol. Maar toch zegt hij tegen die mensen, doe alle dingen zonder mopperen en tegenspreken. En dan gaat het over een gevoel van ontevredenheid en misdeeldheid. Waarom moet ik altijd de klappen opvangen? Waarom moet ik altijd de klusjes opknappen die niemand anders wil opknappen? En als ik een keer iets goeds doe, niemand, maar dan ook niemand, die waardeert me daarvoor. En dan wordt het snel mopperen, hè? Toch? Herkenbaar? mopper. En dan staat er hier meningsverschillen, maar dat is eigenlijk verkeerd vertaald hoor. Want meningsverschillen hoeft niet per se zondig te zijn, hè? Het gaat hier in het Griekse woord eigenlijk over redeneren en tegenspreken. Discusseren, zou je kunnen zeggen. Hete hoofden, koude harten. Over een verstandelijk verzet ten opzichte van elkaar. Kijk, Paulus zegt hier dus niet dat je geen meningsverschillen mag hebben. Maar wat Paulus hier zegt is, laat die meningsverschillen alsjeblieft geen barrière vormen voor een hartelijke en een liefdevolle omgang met elkaar. Dat is wat hij hier zegt. Want van mopperen komt vaak discussiëren. En dat is iets wat de geest van deze wereld ook heel erg kenmerkt, hè? Want het is hier toch werken met je ellebogen. Je moet toch gehaaid zijn in deze wereld. Er zijn toch niet voor niets uitspraken die zeggen, de brutalen hebben de halve wereld. Je moet het kaas niet van je brood laten eten. Je moet weerbaar zijn. En als je niet weerbaar bent, dan ga je maar een cursus volgen van weerbaarheid. En als je moet assertief zijn, en als je dat niet bent, dan volg je een assertiviteitstraining. Want je moet je mannetje toch kunnen staan. Je moet je zegje toch kunnen doen. Je moet je slag toch kunnen slaan. Maar Paulus die zegt, doe alle dingen. Alle dingen, hè? Het zijn er een heleboel, hoor. Alle dingen. Zonder mopperen en tegenspreken. Want in het koninkrijk van God staat werkelijk alles op zijn kop. In de gemeente van de Heere God gaat het, als het goed is, totaal anders dan in de wereld. Want denk maar eens na. Hoe won Jezus de grootste slag van deze wereld? Aan het kruis. Hoe won hij die? Door zich te vernederen. Door zich op te offeren. Zich geheel en al aan de Vader te geven. Nou, kijk nu eens naar je eigen leven. Mopperen, tegenspreken, discussiëren. Maar een diepe besef, hè, van Gods genade maakt ons toch tot dankbare mensen. Dat willen we toch ook zijn? Dankbare mensen. En dankbare mensen, hè, dat zijn aangename mensen, hoor. Doe alle dingen. Dat heeft hij het hier nog wel over hoe je omgaat met christenen. En dan heeft hij het nog niet eens over hoe wij om moeten gaan met niet-christenen. Christenen onderling. Doe alle dingen zonder mopperen en tegenspreken en zonder te discussiëren. Dat is de opdracht die hij ons geeft. Komt hij bij het vieren. Aansporing. Vers 15. Opdat u. Want dat is dan het gevolg, hè. Als je dat doet, hè. Als je niet moppert en niet tegenspreekt, niet discussieert. Als je zo met Jezus leest, dan zegt hij, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn kinderen van God. Herkenbaar als kind van God. Dat hoor je dan. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Kijk, dat is nou precies Gods plan. Dat wij schijnen als lichten in de wereld. Ja? We wandelen in het licht van Jezus. Laat ons zelf een lichtje zijn. Nou, dat laat je er maar af. Dat we zelf een licht mogen zijn in deze wereld. Dat wij een stralende ster mogen zijn in Gods universum. Kijk, Gods tegenstander heeft door zijn invloed in deze wereld het donker gemaakt. Maar wat doet God? God plaatst jou en mij als lichtende sterren in deze donkere wereld. Een minderheid zijn we. Die onberispelijk, oprecht en smetteloos is. Anders gezegd, kinderen van God, die schijnen, staat hier. Die schijnen in de wereld. Als licht. En we schijnen juist als het donker is. Want als wij Jezus kennen zoals de mensen in Filippi. En als wij ons uitstrekken naar God. Zodat zijn kracht meer en meer in ons werkzaam zal zijn. Als wij ons uitstrekken als dankbare mensen. Die niet mopperen en niet tegenspreken. Waardoor we zachtmoedige mensen worden. Dan gaan we toch opvallen in deze wereld. Dat is het enige voordeel van deze donkere tijd, denk ik. Het enige voorbeeld is dat wij veel meer opvallen hoe donkerder het wordt, als het goed is. Wij christenen gaan steeds helderder schijnen en daardoor gaan we opvallen. Want reken erop, hè, dat jij opvalt. Als je optrekt met mensen en jij moppert niet, dan val je op. Dat is apart, hè? Je valt op als je niet moppert. Want mopperen, dat is toch een soort van ontevredenheid. Een soort van gezwel wat gezinnen en gemeenschappen en verenigingen en onder collega's toch de boel van binnenuit langzaam maar zeker een beetje kapot gaat maken. Maar als jij daar bent en je hebt geleerd wat genade is, dan ben je een ster in deze donkere wereld. Met als gevolg dat de Vader wordt verheerlijkt. En dan geef jij smaak aan deze wereld. Kijk, Jezus bad aan het einde van zijn leven hier op aarde tot zijn Vader. Vader, heilig hen door uw waarheid. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Maar ik bid dat ze geheiligd in mijn waarheid zullen schijnen in deze donkere wereld. We praten nog wel eens over de functie van de gemeente. Het is de functie van de gemeente. Helder schijnen in een donkere wereld. Want weet je, de wereld wordt er niet beter op, hè? De wereld ligt onder het oordeel. En met de wereld wordt hier bedoeld al die mensen die niet geloven in de Heer Jezus Christus en hun leven ook niet aan hem willen overgeven. Maar de gemeente, de christenen, die weerkaatsen het licht van niemand minder dan Jezus die door zijn geest in ons woont. Het is Jezus licht dat in ons schijnt. Dat laatste advies. Een hele mooie, maar ook een hele belangrijke. Kijk, we hebben het gehad over werk aan je zaligheid. Tweede werk, zorg ervoor dat God in je zijn werk kan doen. Het derde is, doe alle dingen zonder mopperen en meningsverschillen. En het vierde is, verspreid het licht in deze donkere wereld. Het laatste is, volg goede voorbeelden. En wees zelf een goed voorbeeld. In dit gedeelte, hè, wat we bespreken, noemt Paulus twee goede voorbeelden. Waar we naar mogen kijken. Want goede voorbeelden, die kunnen ons inspireren, hè. Kijk, dat God christenen samenbrengt, heeft onder andere mee te maken met het feit dat we goede voorbeelden nodig hebben om te groeien in onze relatie met de Heer Jezus Christus. Maar mijn vraag is dan, waar zijn die goede voorbeelden? Waar zijn de geestelijke vaders en moeders, de geestelijke opa's en oma's die de volgende generaties helpen om Jezus te leren kennen, in hem te groeien en een licht te worden. Waar zijn ze? Nou, het eerste voorbeeld dat Paulus hier noemt, dat is Jezus. Hè? Van de hoogte naar de diepte. Nederigheid. En weer verhoogd worden. Het tweede voorbeeld, dat is Paulus zelf. Want in vers 17, daar zegt hij, maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. En dan zegt hij vier keer toe iets over blijdschap. Dan zegt hij, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijd u dan met mij. Als je naar Paulus kijkt, zie je bij Paulus een geweldig goed voorbeeld van vreugdevolle toewijding aan de Heer. Maar zegt Paulus, en ik zeg nu even met mijn eigen woorden, wat hij in deze twee versen zegt. als mijn leven wordt uitgegoten als een plengoffer over het offer van jullie geloof, dan zal ik mij verblijden. En daar bedoelde niets anders mee dan zijn eigen dood. Een plengoffer, dat is namelijk vaak een deel van wijn wat over een offer wordt uitgegoten om smaak en geur te geven aan dat offer. En Paulus die zegt hier, als mijn leven uiteindelijk geofferd moet worden vanwege jullie geloof, dan zal ik mij verblijden. En toen ik dat las, toen dacht ik, die man die moet een geheim hebben. Die moet een geheim hebben. Of hij is gek. Eén van de twee. Hij heeft een geheim hoor. Je mag niet zeggen dat Paulus gek is. Hè? Is hij ook niet, maar hij heeft een geheim. Weet je wat het geheim is? Ik weet, zegt Paulus, mijn leven is geborgen met Jezus in God en met God. En als God wil dat ik mijn leven offer, dan doe ik dat niet om mezelf te redden, want ik weet dat ik door genade al gered ben. Dan doe ik dat niet om mijn eigen leven te heiligen, want dat is Gods werk in mij. Maar dat doe ik om mezelf beschikbaar te stellen. Hier is mijn leven, Heer. Nou, ik hoop en ik bid en ik verlang dat jij en ik zullen zeggen, zoals Paulus dat zegt, al betekent mijn dood, ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen. U verblijdt zich met mij. Want het leven is voor mij Christus, zegt Paulus. En het sterven winst. Mooi voorbeeld, hè? Ik bid dat wij dat voorbeeld zullen navolgen. Amen.